Ja, we zijn er bijna. Dit is het grote slotakkoord. De finish is bereikt. En het is ook met recht een slotakkoord. Ik zei het net al, we gaan er eigenlijk uit met een knal. En dat is wat Psalm 150 doet. Dus ik zou zeggen, riemen vast. Want daar komt hij. U krijgt hem ook in beeld. Want dan zie je ook een beetje de structuur van de psalm. Daar kom ik straks in de preek nog eventjes op terug. Maar dan heb je hem vast een keer gezien. Dit is Psalm 150. Halleluja! Loof God in zijn heilige woning. Loof hem in zijn machtig gewelf. Loof hem om zijn krachtige daden. Loof hem om zijn oneindige grootheid. Loof hem met hoorngeschal. Loof hem met harp en lier. Loof hem met dans en tamboerijn. Loof hem met snaren en fluit. Loof hem met klinkende bekkens. Loof hem met slaande cymbalen. Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja! Je hebt je misschien wel eens afgevraagd, waar gaat het heen met dat psalmenboek? Hier gaat het heen met dat psalmenboek. Je vraagt je misschien wel eens af, waar gaat het heen met deze wereld? Hier gaat het heen met deze wereld. En je zou het misschien niet zeggen. Het is trouwens een vraag van alle tijden. Waar moet het heen met deze wereld? Het is zeker een vraag van deze tijd. Met alle crises die we over ons heen gekregen hebben en nog. De coronacrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis, de oorlogscrisis. We gaan eronder gebukt. Waar gaat het toch naartoe met deze wereld? En vanmorgen hebben we gelezen dat het hier naartoe gaat. Naar dit slotakkoord dat als één groot halleluja het psalmenboek afsluit. Dit is het doel van de schepping. Dit is het doel van de geschiedenis. Dit is het doel van jou en mijn leven. En het zou goedkoop klinken als het niet aan het slot van het psalmboek stond. Dat boek dat meer dan welk bijbelboek ook oog heeft voor de rauwheid van het leven. Voor de pijn en voor het lijden. In de afgelopen 6 maanden is niets ongenoemd gebleven. En nergens in dit boek wordt er omheen gedraaid. We hebben er uitvoerig kennis van genomen. Soms misschien wel tot vermoeiend toe. Er kwamen die vijanden weer. Of er kwamen die klachten weer. Of dan begon het roepen weer. Zeker in het begin, die eerste 40, 50 psalmen, is dat vrij heftig. Was het ook best heftig om er steeds weer een podcast over te maken. En toch. De boodschap van dat deel vooral, wat ook in elk geval bij mijzelf heel erg opnieuw is binnengekomen, is dat wij een God dienen die niet onverschillig is. Als er één stukje theologie voor mij weer helder is geworden, dan is het dit. God is niet onverschillig. Hij is betrokken op deze wereld. Misschien wel het mooist zichtbaar nu in dit schilderij. Dat overvloeien van het licht in ook deels het donker. De hemel, zou je kunnen zeggen vanuit het evangelie, is geïnteresseerd in de aarde. Of het andersom zo is, is soms maar de vraag. Maar dit staat vast. God is betrokken. Hij is een schuilplaats. En dat was de, ja, dat is eigenlijk door het psalmboek heen steeds weer de boodschap. Dat is de theologie die eronder ligt, zou je kunnen zeggen. Theo, God. Leer, logos. Dus de leren over God. Wie is God? Nou, onthoud dit. Hij is niet onverschillig. Niet onverschillig ten aanzien van de wereld. Niet onverschillig ten aanzien van de geschiedenis. Niet onverschillig ten aanzien van jou en van jouw leven. En het tweede is, en daar staan we vandaag vooral bij stil, het gaat ook ergens naartoe. We leven niet in een willekeurig heelal. De geschiedenis heeft geen onbestemde toekomst. Maar het gaat ergens naartoe. En dat verkondigt het psalmenboek dus ook in de structuur, zou je kunnen zeggen. De toon wordt gaandeweg lichter, ruimer en vrolijker. Je hebt dat misschien wel gemerkt de laatste maanden en weken. Het halleluja neemt ook toe. Ik weet niet of jullie weten hoe vaak in de Bijbel het woord halleluja klinkt. Heeft iemand enig idee? In de hele Bijbel, hè? Laten we zeggen in de hele Bijbel. Wie denkt dat er meer dan 100 keer halleluja in voorkomt? Dat is een flink aantal mensen. En wie denken nou, dat is wel heel erg veel. Het zal wel tussen de 50 en de 100 zijn. Dat zijn er nog een paar. Zijn er ook mensen die denken het is minder dan 30 keer? Ja, Gerben, Garissa, Jacco, ja. Ja, jullie hebben het goed. Het woord halleluja komt in de hele Bijbel 27 keer voor. Waarvan 23 keer in het Oude Testament en 4 keer in het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament maar in één boek, die hoef je niet te raden, dat zijn de psalmen. En in het Nieuwe Testament ook maar in één boek. Openbaring, precies, ik hoor het iemand zeggen. En in dat psalmenboek pas voor het eerst in psalm 104. Dus de eerste 103 psalmen kennen het niet. Het begint in psalm 104 en dan langzaam neemt het toe. Langzaam groeit het toe naar dat grote slotakkoord. Als je de podcast hebt beluisterd de afgelopen week, dan weet je dat. Het begon in psalm 146. Die laatste 5 psalmen, die noemen we de Halleluja-psalmen. Die beginnen ermee en die eindigen ermee. Maar je zou kunnen zeggen, het begon een beetje fluisterend en het werd steeds luider en nu knalt het eruit. Het was eerst een kabbelend beekje en langzaam maar zeker werd het een brede stroompje en nu is er een hele brede rivier geworden. Maar dat zegt dus wel iets. Dat zegt dat de Bijbel niet op een al te makkelijke, simpele manier met het woord halleluja omgaat. Het woord klinkt er eigenlijk niet heel vaak, maar als het klinkt, dan is het gevulde taal. Dan is er ook over nagedacht en dan moet het ook klinken, zou je kunnen zeggen. En de mensen die het woord op hun tong nemen, dat zijn mensen die eerst hebben geroepen, gesmeekt en geklaagd. Dat zijn mensen die bepaald niet wereldvreemd zijn. En die zich er goed van bewust zijn dat geloven zich niet afspeelt in een soort stormvrije zone. En die mensen, die zeggen halleluja. En nogmaals, dat zie je dus in de psalmen gebeuren. Hè? Er zijn heel veel woorden, heftige woorden, schreeuwende woorden, klagende woorden hebben er geklonken. En nou zijn we hier. En dan is dat dus eigenlijk de boodschap. De boodschap in de redactie van het psalmenboek is dit. Als je helemaal uitgebeden, uitgeroepen, uitgeklaagd en uitgevraagd en uitgezongen bent. En daar is dus volop ruimte voor. Alles mag worden gezegd voor het aangezicht van God. En dan mag je ontdekken dat alles wat je zegt en beleeft en doorleeft, dat God daarbij is, dat hij erbij betrokken is en dat het hem niet onverschillig laat. Maar als dat gebeurd is, als je zo door de hoogten en de diepte van het leven heen de Heere God hebt leren kennen, dan blijft dit over. alles wat adem heeft, loof de Heer. En dan is er opnieuw voluit sprake van theologie. Leer over God. Zoals bij dat bewaren van de tranen, dat van achter en van voren ons omgeven een schuilplaats zijn, hebben we geleerd, God is niet onverschillig. Zo leren we hier wat anders. Dat hier alles uit de kast wordt getrokken. Voor een ultieme lofzang. Dat zegt ons ook iets over wie God is. Dat is ook leer over God. Lof moet altijd in overeenstemming zijn met het te loven voorwerp, zou je kunnen zeggen. Als je iemand de hemel in prijst, terwijl het nergens op slaat, krijg je een heel ongemakkelijke situatie. Misschien kun je die reclame nog herinneren. Dan is er zo'n feestje in een bedrijf en dan staat er zo'n knul op een stoel en die wordt toegesproken en toegejuicht. En dan je ziet hem heel erg ongemakkelijk zijn. En er zijn ballonnen en er is taart en ze nemen duidelijk afscheid van iemand die belangrijk was voor het bedrijf. En dan neemt hij het woord en dan zegt hij, ja, de afgelopen 2 dagen heb ik ook erg genoten en veel geleerd. Dan voel je iets van het ongemak, want dat is een beetje niet in verhouding om iemand die 2 dagen even als een soort stagiair of zo heeft rondgelopen om daar zo'n groots afscheid voor te organiseren. Dus lofprijzing is de overeenstemming met dat wat je prijst. Hoe groter het voorwerp, hoe hoger de lof. Dat is hier het geval. Er wordt hier geloofd in de overtreffende trap, omdat het gericht is op God die oneindig en mateloos groot en goed is. Omdat er geen maat staat op zijn goedheid en zijn grootheid, staat er geen maat op onze lofprijzing. Zullen we dat onthouden? Omdat er geen maat staat op Gods goedheid en grootheid, hoeft er ook geen maat te staan op onze lofprijzing. Ik vond het heel mooi verwoord terug in de psalmberijming van 1967. Waar het tweede couplet van psalm 150 als volgt luidt. Hef bazuin uw gouden stem, dat vond ik ook een mooie vondst. Daar een gouden stem van te maken. Harp en fluit verheerlijkt hem. Citer, cymbal, tamboerijn. En dan komt hij. Laat uw maat de maatslag zijn van Gods ongemeten wezen. Opdat zingen al wat leeft, juichen al wat adem heeft, tot Gods eer, hij zij geprezen. Nog een keer dat zinnetje. Laat uw maat de maatslag zijn van Gods ongemeten wezen. Dus probeer met de mate waarin je hem prijst iets van het eigenlijk niet te meten grootheid en goedheid van God te benaderen, zou je kunnen zeggen. Er kan geen maat staan op onze lofprijzing omdat er geen maat staat op God zelf. Wij mogen, moeten God uitermate bovenmate loven omdat hij zelf dat ook is. En de psalmist, die zou geen psalmist zijn, als hij dat ook niet in de structuur van de psalm heeft zichtbaar gemaakt. Dan vraag ik Sven om nog een keer een beeld te brengen, die schriftlezing. Want daar zie je dat eigenlijk gebeuren. Je ziet dat de psalm heeft een zogenaamd inclusio, hè? Hij begint met halleluja en hij eindigt met halleluja. Dat zet de toon en daar sluit je ook weer mee af. En daartussenin al die loof hem, loof hem, loof hem. De eerste zin, dat kun je hier niet zien, die begint met de alef. Dat is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. De laatste, alles wat adem heeft, begint met de tau. Dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Dus ook hier weer, het is geen agrostigon, hè, waar we het wel eens vaker over gehad hebben, dat alle letters van het alfabet langskomen. Dan was die te lang geworden. Maar hij heeft er toch over nagedacht. We beginnen bij de alef, we eindigen bij de tau, want van A tot Z moeten we God prijzen. En dan 6 keer daar in het midden, dat heb ik nog even doorgeschoven, dat loof hem. En dan, eigenlijk is het 6+1, het zijn 7 halfversen. En dat 7e halfvers is dan alles wat adem heeft, loof de Heer. Dat klinkt als een scheppingsweek. 6 dagen en dan de 7e dag, dan knalt alles eruit, dan is het af, dan is het zeer goed. Zoals Psalm 92 trouwens ook zegt, goed is het de Heer te loven, tof is het de Heer te loven. Dankjewel. Nou, dan zie je ook een beetje dat vorm en inhoud gaan vaak samen. En de vorm vertelt iets over de inhoud. Dat laatste trouwens, alles wat Adam heeft loven de Heer, kun je ook vertalen met loof de Heer met heel je levensadem. Met alles wat je bent en wat je hebt. Je leven lang. Zolang je ademt. Weet je nog dat sommige psalmisten een beroep deden op de Heere God. Zei: je moet me niet dood laten gaan, want dan kan ik niet meer zingen voor u. Dat idee, hè? Van alsjeblieft laat me leven, want dan kan ik blijven lofprijzen. Dat zit hier ook in. Met andere woorden, je looft tot het uiterste, tot in de dood. Totdat je adem terugkeert in lofprijzing naar hem die je je adem gaf. En dan wordt het allemaal één groot halleluja. Lees dat dan eens na vanmiddag in Openbaring 19, vers 1 tot en met 6. Dat is dat moment dat daar alle stemmen terugkomen die we al ontmoet hebben in hoofdstuk 4 en 5. Dat is ook een soort inclusio eigenlijk in Openbaring, bedenk ik nu. Hoofdstuk 4 en 5, dan krijgen we voor het eerst een blik in de hemel. Dan zie je de troon van God, dan zie je de engelen, dan zie je de dieren, dan zie je de oudsten, dan zie je alles en iedereen het nieuwe lied zingen, God prijzen. En dat keert in hoofdstuk 19 terug. Weer een menigte die niemand tellen kan. En dan klinkt het halleluja tot 4 keer toe. En dan is de boodschap eigenlijk van Johannes, en die zit hier al een beetje in Psalm 150. Als die dag gekomen is, dat alles wat Adam heeft hem looft, dan is de geschiedenis voltooid. En dat is ook een einde aan alle verdeeldheid. Als daar voor de troon van God, Russen en Oekraïners, boeren en burgers, mannen en vrouwen, armen en rijken, hem de lof brengen. En het mooie is altijd, vind ik, dat wat in de hemel toekomst is, hier op aarde in de kerk van Christus al een beginnetje mag maken. Als wij hier op zondagmorgen bij elkaar komen en samen God groot maken. Dit is ook geen koekoek eenzang. Wij denken ook lang niet over alles hetzelfde. En af en toe botst dat zelfs heftig. Als we God aanbidden, dan wordt dat als het ware opgezogen in onze gezamenlijke liefde voor hem en ons samen treden voor hem. En dan mag je elkaar in de lofprijzing en de aanbidding weer vinden. Als je met elkaar focust op God, op die ene Heer. En dat is wat aanbidding doet. Aanbidding verenigt ons omdat het centreert. Het richt ons samen op die ene. En naarmate wij als het ware al aanbiddend dichter bij God komen, kom je ongemerkt ook dichter bij elkaar. Dat is ook de kracht van aanbidding. En uiteindelijk worden in de lofzang alle dissonanten opgelost en alle wanklanken tot zwijgen gebracht. En probeer je dat te herinneren. In die zin is lofprijzen ook niet goedkoop. We gaan niet even lekker een paar liedjes met elkaar zingen. We treden voor Gods aangezicht. Maar we verbinden ons ook met elkaar. Het is niet voor niks dat Jezus in de bergreden zegt: als je je offer, dat geldt ook voor je lofoffer, bij God wil brengen en je herinnert je dat je broeder iets tegen je heeft, ga eerst je verzoenen en kom dan samen mij prijzen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus het is ook goed om je te realiseren, aanbidding is niet iets wat je alleen hier doet. Het zegt iets over je levensstijl. En je bereidheid om te leven tot eer van God en in liefdevolle verbondenheid met elkaar. En zo komen we aan het eind van het psalmboek uit bij wat de aanhef was van psalm 1. De zaligheid. Het waarachtige geluk, want zo begon het, hè? Welzalig de man die niet wandelt. Je moet de rest van de psalm lezen om die regel niet uit zijn verband te rukken, maar het gaat me nu even om dat de toon wordt gezet door waarachtig geluk. En wat daar begon met een enkeling, dat is hier uitgedijd tot alles wat adem heeft. En zo wijzen de psalmen ons door de hoogten en de diepte heen. De weg tot echt geluk. En de weg tot onze ultieme bestemming als mens. In de Westminster-belijdenis wordt dat heel mooi verwoord in de eerste vraag en antwoord. Wat is de ultieme bestemming van de mens, is daar de vraag. En het antwoord is God verheerlijken en voor altijd van hem genieten. God verheerlijken en voor altijd van hem genieten. En daarom wordt tenslotte hier in Psalm 150, aan het slot van deze bundel, alles gebundeld voor God de ene. En zo is deze psalm een eindpunt, een slotdoxologie. Maar tegelijk ook weer een begin. Een aanhef. Een allerlaatste uitnodiging om opnieuw te loven. Zoals overigens in de synagoog altijd weer de boeken opnieuw gelezen worden. Ze in Genesis 1 beginnen, ze lezen de Torah door tot Deuteronomium 34. En dat eindigt met Mozes die een blik werpt op het land, het beloofde land. Dan gaan ze weer overnieuw beginnen, over de schepping van het land. Eretz, hetzelfde woord, aarde of land. En dan lezen ze weer, en zo zijn de psalmen ook bedoeld. Om steeds weer overnieuw, als het ware, te beginnen. En worden we uitgenodigd. Niet alleen om God weer te prijzen, maar de hele schepping daarbij te betrekken. Het is nog een aardig ding om op te letten, dat in die instrumentenopsomming zit ook een soort beweging terug naar buiten. Het begint met de trompetten, het hoorngeschal, dat is de taak van de priesters. Dan komt de harp en de lier, dat is de taak van de levieten. Dan komt de dans en tamboerijn, dat zijn de vrouwen. En tenslotte komen die klinkende bekkens en die slaande cymbalen. Het spijt me Sven, maar dat zijn de heidenen. Die spelen drum, ja. Maar die horen tegenwoordig ook bij de gemeente van Christus, hoor, alle heidenen. Maar het begint in het heiligdom en dan dijt het uit. En dan gaat het naar de voorhof waar de vrouwen zijn. Uiteindelijk zelfs buiten de tempel, naar de heidenen. En die worden dus allemaal uitgenodigd om mee te gaan doen. Herinner je Psalm 117, waar hetzelfde aan de orde kwam. Dus het einde is tegelijkertijd opnieuw een begin. En dat allemaal samengevat in dat ene woord, dat je niet lichtzinnig en niet goedkoop moet gebruiken. En ik denk dat we dat geleerd hebben in het afgelopen half jaar. Dat we altijd bereid moeten blijven om het lijden te blijven zien, de pijn van mensen. Dat we er nooit overheen gaan walsen. Dat we dat nooit gaan bagatelliseren. Dat we daar nooit onverschillig over worden. Of het wegzingen of wegsmeren. Maar dat we met onze pijn en met onze nood en ook die van de wereld voor Gods aangezicht mogen komen. En dan toch in dat ene woord, dat dan niet goedkoop meer is, het toch mogen samenvatten. En dan maar uit volle borst. Halleluja! Alles wat adem heeft, loof de Heer. En nu allemaal samen. En nog een keer. Halleluja. Amen. Oh, jullie willen doorgaan. Heerlijk, ja. Zullen we nog een uurtje doen? Ja. Amen. Oh, en we gaan hem zingen. We gaan hem nu zingen. Dus hij komt weer. Kom op. We gaan Psalm 150 zingen. Dat is een ouwetje, 78 uit opwekking. Ik kan me nog herinneren dat hij geïntroduceerd werd op de WAM-WD. Dat waren van die, dat organiseerde opwekking in Utrecht in de jaarbeurs. Dan hadden we dagen met zingen en preken. En dan gingen we 's middags de straat op, de Mars voor Jezus houden. Het was door het centrum van Utrecht. En dan zongen we dit lied. Dus ja, daar gingen we eigenlijk al van binnen naar buiten. Halleluja. Ik hoop dat jullie hem nog kennen, anders leer je hem vanmorgen. Hebben we twee nieuwe liederen geleerd. Ja, toch?